Onze hulp en onze enige verwachting zij ook in dit middaguur, alleen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, in de naam van dien God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nimmer varen laat enig werk dat zijn hand begon. Amen. De voorzang van de gemeente is deze middag uit Psalm 25. Psalm 25 en daarvan nader het derde en het vierde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonden, nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. En ook het vierde, zeren goedheid, kent geen palen. 3 en 4 van Psalm 25. Thank you. Dat doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen, een belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, een christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Oude Testament en wel in het boek der Psalmen. Daarvan na de Psalm 42. We noemden nu als onze schriftlezing Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis uwer watergoten, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing in mijns aangezichts en mijn God. Zoeken we het aangezicht van de Heer in smeekgebed. grote ontfermer, gij die in de hoge woont en laag neerziet op ons mensenkinderen, het heeft u opnieuw behaagd om ons hier samen te brengen, onder uw eeuwig trouw getuigenis, en dat ons wijs wil maken tot zaligheid, en dat ons wil onderwijzen in de weg die gij houdt met een in zichzelf verloren volk. Heere, zoudt u vanmiddag die lessen onszelf willen voorspiegelen, en zoudt u ze door uw Heilige Geest ons in de gedachten en in het hart willen geven, en zoudt u ze de hoorders willen indragen in de harten, opdat ze zo niet verder kunnen leven in hun natuurlijk bestaan, want dan leven ze van u af, en dan gaan ze op de brede weg van het verderf, en dan reizen ze hun eeuwige ondergang, hun eeuwige rampzaligheid tegemoet. Maar Heere, nu zijt gij die eeuwige getrouwe, nu zijt gij die God die wonderen doet, op wonderen horen. O, zoudt u dat ook deze middag nog willen doen, en zoudt u nog willen doortrekken door de rijen heen, en zoudt u mensen willen aanspreken, mensen in hun verloren staat, mensen die wellicht geen uitzicht meer hebben, die zo vaak niet meer weten hoe het verder moet, die zo verduisterd zijn van verstand en hart, die zo druk zijn en de wereld neemt en ganzen al in beslag. O, zoudt u ze los willen maken van al die banden die ze aan de wereld binden, en zoudt u vrede willen schenken met u, want dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. En wie die vrede kennen mag, Heere, die kan veel missen naar de tijd, maar die heeft een schat die weggelegd is in de eeuwigheid. En die schat, die vergaat nimmer meer. O Heere, geef dan dat we onze schatten niet zouden zoeken op deze aarde, maar dat onze ogen opwaarts werden geheven, om te zien daar waar Christus is, de hope der heerlijkheid Gods, de hope van de ganse kerk. Ach, doe ons delen in hem, doe ons delen in die aangebrachte borggerechtigheid, doe ons delen in zijn bloed, opdat ook zijn bloed ons reinigen van al onze zonden. O, trek ons dan uit de duisternis van de zondemacht en de zondekracht, en doe ons u kennen, wien te kennen het leven is, want er is immers geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden dan die ene naam, Jezus Christus. Geef dat die ons dierbaar mag worden, ja, dat hij ons alles mag worden, dat ons eigen ik steeds minder zal worden, ja, totaal en al verdwijnen, opdat hij alleen gestalte voor ons krijgen, dat we uit hem mogen leven, want wie uit hem mag leven, die kent het ware leven, en zal leven, ook al ware hij gestorven, tot in alle eeuwigheid. Heere, wilt u zo uw eigen woord uitdragen, geef een zegen op en onder de kansel, verlicht onze harten, verlicht ons verstand, en doe ons uw woord alleen spreken. Wil zijn met al diegenen die er niet kunnen zijn, u weet om welke reden ze wettig verhinderd zijn of niet, wilt u ze nochtans nabij zijn. Wil zijn daar waar geleden wordt, op ziekbedden, in verpleeghuizen, maar ook in psychiatrische inrichtingen, daar waar de nood vaak zo hoog kan zijn, daar waar mensen verblijven die door geen enkel ander begrepen worden, daar waar mensen hun weg moeten gaan, en aan de buitenkant lijkt het alsof er niets aan de hand is, Maar o, dat psychische kruis dat zo zwaar kan drukken. En waar ze zich geen weg mee weten. En waar een ander zo snel van zegt, ach, hij of zij moet maar doorzetten. En dan niet te kunnen, door die barrière maar niet heen te kunnen breken. Door die muur maar niet heen te kunnen komen. Als duisternis de ziel vervult, zoudt u zelf vrede willen geven. In dat bang gemoed dat wellicht angstig tot u schreeuwt, o, begeef en verlaat ook de zulke niet. En doe ons met christelijke barmhartigheid bewogen zijn, ook over zulke zielen. Heere, wees met uw oude bondsvolk Israël. Zoudt u ze het deksel van het aangezicht willen nemen, opdat ook zij mogen komen tot de erkentenis van koning Jezus als hun Heere, als hun Messias. Wilt u zijn met al diegenen die over ons gesteld zijn, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Wilt u ze nog begiftigen met uw geest, opdat ons land geregeerd zou mogen worden overeenkomstig uw wet en uw getuigenis. Want dan alleen zal het dageraad kunnen hebben. Schenk zo een onverdiende en nochtans onmisbare zegen. Dat kunt u nooit doen om ons, maar wil redenen nemen uit uzelf en wil ons horen en verhoren in de Zoon van uw eeuwige en enige liefde, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Amen. We willen nu gaan zingen Psalm 84 en ook daarvan het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, steekt hen de hete middagzon in het moer bij het dal, en gij zijt hun bron, en stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt, en hun tot zegen strekt, en ook het vierde, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 3 en 4 van Psalm 84. Gemeente, telkenmalen opnieuw word ik getroffen door die ontroerende aanhef van de 42e psalm. U leest daar namelijk in het eerste vers een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. En als ik aan de kinderen vraag wie was Korach, dan zullen de meesten daar best wel een antwoord op weten. Was Korach niet één van die drie, samen met Datan en Abiram, die opstond tegen Mozes en tegen Aaron? Die drie, ze betwisten Mozes het leiderschap en Aaron het hoge priesterschap. En het liep hoog op, zo hoog, dat de Heere God zelf tussen beiden kwam en al die mannen ter verantwoording riep. 250 van de voornaamste van Israël, die zich achter Korach, Daad en Abiram hadden geschaard. Ze moesten zich met hun reukwerk verzamelen voor de tent der samenkomst. En wat geschiedde? Het was onheilig vuur. En God daalde met zijn vuur van de hemel en verteerde die 250 mannen op eenmaal. Maar laten we eens gaan kijken bij de tent van Datan. Zie eens wat er gebeurt. Die man die zo lastelijk gesproken heeft tegen Mozes en in Mozes tegen de hogere Mozes. Daar scheurt zich de aarde en daar zingt Datan met heel zijn familie, met al zijn bezit en al zijn kinderen in de aarde en varen ze regelrecht ter hem. En laat eens kijken bij de tent van Abiram. En ook daar zien we hetzelfde schouwspel. Dat vreselijke gebeuren. Dat de aarde zich opent. En dat die mensen met hun kinderen regelrecht ter helle varen. En gaan we kijken bij de tent van Korach, dan lezen we in de schrift dat ook Korach met een deel van zijn gezin levend in de aarde verzwolgen werd, maar niet alle. Dit is tenslotte een psalm, gedicht, mede. Op toon gezegd, door de kinderen van Korach. Prediker, kunt u daar een verklaring voor geven? Gemeente, nee. Hier blinkt eenzijdige, goddelijke verkiezing. Dit is Gods welbehaag. Dat hij de kinderen van Korach in leven liet, in onderscheid tot die van Datan en Abiram. En dan lezen we in Numeri. En de kinderen van Korach stierven niet, maar ze wijden wel hun leven lang, want het waren levieten, hun dienst aan de dienst van God. Want in Kronieken lees ik dat ze gevonden werden onder de tempelzangers. Ja, dat ze de meest uitnemende waren onder die zangers. En hadden ze niet alle reden om God te loven, om zijn naam groot te maken, die hen gered had uit zo grote nood en dood. En dan kan de dichter van deze psalm, David, nog zo ver weg zijn, nog zo ver weg zijn gezonken, net als dat hemelvaartsvolk, dat hun Heere naar de hemel heeft zien varen, en naar gevoel en ervaring hun Heer en Meester kwijt is. En het kan zo donker worden, zoals het voor David ook. Hij was God kwijt. En toch, waar hij God kwijt was, was God David niet kwijt. En hield hij hem vast met de koorden van zijn eeuwige liefde. Gemeente, op deze weeszondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, willen we met u stilstaan bij Psalm 42 en daarvan het laatste vers. Het verlangen naar God. En dan lees ik daar in het 12e vers. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Gemeente, in deze tekstwoorden treffen we aan een treffende vraag. In de tweede plaats een krachtige opwekking. En in de derde plaats een heerlijke geloofsbelijdenis. Dus een treffende vraag. Krachtige opwekking. En een heerlijke geloofsbelijdenis. We lezen dus onze tekst in Psalm 42. Een bekende psalm. Overbekend wellicht. De psalm van het heimwee naar God. De psalm ook van de geestelijke verlating. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Het is de psalm van de klacht. De psalm van de bestrijding. Ook de psalm van de beleving. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En zo vinden we in deze psalm nu eens de hoogte en dan weer de diepte van het geloofsleven. Nu eens de jubel en dan weer de klacht. Nu eens het wolkenveld vol van donkere randen, maar dan weer het doorbrekend licht van de morgenster. We merken daar ook iets van in het woord van onze tekst. Want deze tekst begint toch immers met een treffende vraagstelling. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? En nu lijkt het erop alsof die dichter de vraag aan zichzelf stelt. Dat is niet het geval. Hij stelt deze vraag aan God. Maar de Heere legt als het ware, door de werking van zijn Heilige Geest, die vraag terug in het hart van de psalmdichter. Want hij voert hem terug naar datgene wat er geschied is. En dan wordt die vraag in de allereerste plaats gesteld tot een ziel van een dichter. Die is neergebogen en in de tweede plaats bovendien zeer onrustig is. Een neergebogen ziel, dat is een ziel die gebukt gaat. Onder een zware last. En dan zeggen we wel eens tegen elkaar, ja, iedereen heeft zo zijn eigen pak te dragen. En dat drukt de schouders naar beneden. Maar u zult het toch wel met me eens zijn, dat de last van de een, zeker de last van de ander niet is. Er kunnen toch mensen zijn die geslagen worden in dit leven zodanig dat we er wel eens sprakeloos bij kunnen staan. Moet hun dat nu weer net overkomen? Mensen die klap op klap krijgen. Het verlies van een man, het verlies van het kind. Ik noem zomaar wat voorbeelden. En gemeente, u moet niet denken dan direct dat dit alleen maar bij de ouderen speelt. Niet voor niets haalde ik me in mijn gebed de psychische nood aan. U moest eens weten wat voor nood er heerst onder de jeugd. Met welke vragen die rondlopen. U zou zich akelig schrikken. Ik verzeker het u. In een bepaalde gemeente begeleid ik een meisje. We hebben regelmatig contact. Totdat ze me 2 weken geleden belde van: als hij nu niet komt, stap ik voor de trein. En ik hoorde aan de woorden dat het ernst was. Ik heb niet gereden, maar laag gevlogen. Wat denkt u? Een meisje. 16 jaar oud. Dat de zin van het leven totaal niet meer ziet. Niet zitten. Zo duister. Zo donker van rondom. En bovendien. Het leven heeft voor haar geen enkele betekenis meer. Zijn er wellicht hier ook die zo rondlopen met een hart dat dichtgeschroeid is, die geen enkele uitweg meer weten? Jongen, meisje, er is een weg hoor, naar boven. Zul je het niet vergeten. En zul je nooit de hand slaan aan jezelf. Het is dit meisje gelukkig nog niet overkomen. En ik zet een dikke streep onder het nog. Geen hand aan uzelf. Let er toch op. Pas er voor op. Want de Satan heeft je eerder in zijn greep dan jij het beseft. En wanneer het dan zo donker wordt, ach, dan is er toch maar 1 weg. Buig de knieën en leg het hem. Al kun je wellicht niet eens meer praten, omdat je keel ze dichtgesnoerd, leg het hem maar voor. Hij, die alle macht heeft, zou hij dan ook niet weten wat jij nodig hebt? 1 weg naar boven. In het oosten, dat is een treffend beeld, want daar is het beeld namelijk ook aan ontleend. In het oosten kende men zogenaamde lastdragers. Het waren mensen die voor hun dagelijks werk niets anders deden dan de lasten dragen van een ander. En had je zo iemand nodig, dan moest je hem roepen. En dan moest je de last zelf op zijn schouders leggen, want die mensen waren niet meer in staat om de rug te rechten. En was je op de plaats van bestemming gekomen, dan moest je die last zelf van die lastdrager afnemen. Want die konden ze niet zelf op de grond neerzetten. Wat ligt hier ook weer een diepe geestelijke les in, nietwaar? Zelf de last niet af te kunnen nemen, maar door een ander bevrijd te moeten worden. Met dit woord voor ogen heeft ook de Heere Jezus gesproken toen hij zei: komt allen herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wat is die nodiging ruim? Wie durft er nog te zeggen dat het evangelie bekrompen is? Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt. En bent u dat in wezen niet allemaal? En waarom dan? Waarom dan zoekt u uw vrede? Waarom zoekt u dan uw heil in de wereld te vinden? want daar is het nooit te vinden. Daar wordt die last alleen maar zwaarder. En ik verzeker u, zo u niet bekeert, dan zult u last dragen tot in eeuwigheid. En het zal niet te dragen zijn. Wel nu, psalmdichter kende ook zo'n last. Vandaar dat hier gesproken wordt van een neergebogen ziel. En welke last zal het dan geweest zijn? Wel, dat kunnen we lezen in het geheel van deze psalm. Want deze psalm is waarschijnlijk gedicht door David. Toen hij op de vlucht moest, notabene, voor zijn eigen zoon Absalom. En zo kende David de last van het huiselijke leed. En wat kan deze last zwaar drukken in het gezinsleven, wanneer vader of moeder gebukt moeten gaan door het leven in verband met verdriet over kinderen? Of komt dat hier in scherpenissen niet voor? Kinderen en jongeren die tegen de zin van vader en moeder ingaan naar gelegenheden waar ze met een gedoofd voorhoofd zeker niet thuis horen. Mag ik eens vragen? Waar waren jullie gisteravond, jongeren? Op welke plaats? Kun je dat voor God verantwoorden? En weet je wat je dan altijd maar moet bedenken? Je kunt overal zijn, daar waar je God kunt ontmoeten, wanneer het sterven wordt. Ja, maar prediker, houd toch alsjeblieft op. Als ik naar de disco ga, dan kan ik toch ook daar in het hart gegrepen worden. God kan me toch ook bekeren op de vloer van de disco. Zeker waar. Zeker waar. Maar moet u daarvoor naar de disco gaan? Nee toch. U hebt toch de weg van de middelen te bewandelen. De weg van het woord, die moet u gaan. Want wat is het erg wanneer kinderen opstaan en je komt er tegenwoordig steeds meer tegen en ik blijf maar in mijn eigen gezin. Wanneer kinderen opstaan tegen vader en tegen moeder. Moeder verdrieten zodat ze 's nachts niet meer kan slapen. Vader soms zelfs, ook dat is praktijk, ook in de gereformeerde gezin. Vader naar het leven staan, ziet u hier maar in deze geschiedenis. Want Absalom, hij jaagt toch zijn vader na met het oog om hem te doden. Zul je het niet doen, vader en moeder verdriet doen. De Heere God zegt zelf in zijn eigen woord: die mij eren, zal ik eren. En eer uw vader en uw moeder, opdat het u wel gaat. Maar nu was het niet alleen de last van het huiselijk leed dat David gebukt door het leven deed gaan. Nee, er was ook nog wat anders. Er was ook de last van het geestelijke leed. De last namelijk van het missen van de gemeenschap met God. Dat blijkt duidelijk uit het begin van deze psalm. En er gaat toch een klein beetje hemelvaart spreken. Christus te zien wegvaren naar de hemel. Zijn zalige gemeenschap niet meer te ervaren. Hier op deze aarde, naar het gevoel alleen achter te blijven. Zo zit David ook gebukt onder die geestelijke last neer. Hij is de gemeenschap met God kwijt. En hij kan zichzelf niet in die gemeenschap brengen. Hij hoort het geluid van de waterstromen. Maar gemeente, hij kan er van zichzelf niet bij komen. En dat is een diep gemis. God te missen en hem niet te kunnen missen. De gemeenschap met God kwijt te zijn. en jezelf niet tot die gemeenschap te kunnen brengen. Te denken aan de dagen van vanouds, maar die dagen van vanouds niet meer in het leven terug te kunnen roepen. Als zonden en schuld om druk, strijd en aanvechten, de ziel benauwen, dan wordt het beleefd hoor. Dan wordt het beleefd door de levende kerk, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En juist, o let erop, juist in deze tijd zit de vijand, zit de Satan niet stil. En daarom moet het ons maar niet verwonderen wanneer we ook lezen dat er staat en dat die dichter zich van alle kanten horen toeroepen. Waar dan? Waar is nu uw God? Op wie gebouwde? Waar is uw God? Aan wie uw zaak toevertrouwde? Gemeente, kent u iets van deze omgang met de levende God? Als al deze vertwijfeling en aanvechting u beslist niet vreemd in de oren klinken. Davids ziel wordt er in ieder geval zeer onder neergebogen en is er zeer onrustig onder. Wanneer een mens onrustig is, dan heeft hij het nergens wel. Dan loopt hij hierheen en hij loopt daarheen. Nergens vindt hij rust. Hij weet niet waar hij heen moet gaan. Van koning Bernadat lezen we dat hij zo onrustig was en angstig was om gedood te worden, dat hij vluchtte van kamer in kamer. Maar blijf nu maar bij uzelf. Want hoe onrustig kan een mens niet zijn in zijn gang naar het ziekenhuis? Je zal maar voor onderzoek zijn geweest. En de dokter heeft wat foto's genomen en heeft wat weefsel bij je weggenomen. En je zult de beslissende uitslag morgen maar in ontvangst moeten gaan nemen. En de dokter heeft de vorige keer al wat bedenkelijk gekeken. Zou u dan gerust naar het ziekenhuis gaan? Zou u dan kunnen zingen? Ik lag en sliep gerust, van zeer trouw bewust, of zou het stormen van binnen? Want wat is de meest gehoorde vraag in het ziekenhuis? Dokter, dokter, het is toch wel goed. Het is toch wel goed. Beschamend dat we vaak veel meer vertrouwen hebben in een uitslag die een arts ons verschaft dan in datgene wat het woord ons voorhoudt. En hoe onrustig kan een mens niet zijn bij het naderen van de dood. Jawel, wanneer die laatste vijand je tegenkomt. Onrustig kan een ziel dan niet zijn? Ach, kunt u inderdaad weten dat de Heere een toevlucht en een sterkte is in benauwdheden? En wellicht gelooft u het ook nog met uw verstand, maar u kunt er niet inkomen op dit moment. Daarom kunt u er ook niet uit leven. Dan ligt als het ware
nee.
Bij het open raam. Maar als er geen wind is, dan wordt er ook geen stem of geen opmerken gehoord. Zeer gebogen, moe van het klagen, ga ik al de dag in smart, in het zwart. Maar nu lezen we hier een vraag. Een vraag dus die de dichter niet aan zichzelf stelt, maar die hem door God wordt ingegeven. En dan gaat de geest van de wind over die ziel haar waaien. En dan klinkt de stem, wat buigt u neder om een ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Want als God Dat is opmerkelijk gegeven in de schrift. Als God zijn volk tot openbaring of tot verlevendiging van geestelijk leven gaat brengen, dan begint de Heere vaak met vragen. En als de Heere vraagt, moet er ook een antwoord komen. Een antwoord dat vaak in benauwde zielsconflicten wordt geboren. Zo kreeg Adam de vraag: Adam, waar zijt ge? En van Elia lees ik: wat maakt gij hier, Elia? En Petrus kreeg de vraag: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En van Saulus van Tarse weten, dat heel zijn godsdienstig bestaan in één slag aan stukken geslagen werd door die ene doeltreffende vraag: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En zo krijgt ook David een vraag die het begin gaat worden van een godenverheerlijkend antwoord. Want wat was de bedoeling van deze vraag? Bedoelde die vraag nu zelfbeklag in de trant van: ach, mijn arme ziel, wat buig je je toch neer en wat ben je onrustig in mij. O ziel, wat ben je toch te beklagen. Nee toch, we moeten deze opmerking zo zien. Namelijk in het licht van de zelfcorrectie. Met andere woorden, mijn ziel, wat buigt gij u neder in mij en wat zijt ge onrustig. Maar is de Heere er dan niet? Is God dan geen God die ook in het duister woont? Is God dan geen God die ook in het donker zijn belofte houdt? Is het dan niet waar, hoe donker ooit Gods weg mocht wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen? God corrigeert de ziel van David door zijn gedruktheid en benauwdheid in een ander, in een hoger, in een goddelijk perspectief te stellen. En dan, gemeente, dan wordt de psalm van het geloof geboren. De psalm van het geloof. Die zich uitspreekt in de hoop. Hoop op God. Onze tweede gedachte. Krachtige opwekking. Hoop op God. Dat is de opwekking. En wat is nu de betekenis van deze hoop? Wel, de hoop wordt wel de tweelingzuster van het geloof genoemd. Het geloof voor de toekomst. Hopen, dat is iets begeren. Dat is iets verwachten. En nu is het geloof, zo zegt de apostel, de vaste grond dat het beloofde, dat het begeerde, het verwachte, ook zeker komt. Deze hoop, geworteld in het geloof, is te onderscheiden van ijdele hoop. Want met deze hoop zult u nooit en te nimmer beschaamd uitkomen. Want deze hoop is gefundeerd en gegarandeerd in God zelf. In zijn woord en in zijn belofte. En op deze wijze is de christelijke hoop dan ook een zeker verwachten. Het is maar niet een misschien. Het is maar niet een afwachten, maar het is een inwachten dat het beloofde ook zeker komen zal. Deze hoop noemt de schrift anker van de ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, dat de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. En hoe groot van betekenis wordt dan die opwekking. Hoop op God. Ach, dan weet ik. Dan worden de sporen van het lijden vaak diep getrokken. Telkens opnieuw wordt het beleefd, daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Maar hoop op God, want na al dit lijden komt toch straks immers het eeuwige verblijden. De voorloper, hij is al ingegaan in het heiligdom hierboven, hemelvaart. Met zijn eigen bloed een eeuwige verlossing aangebracht hebbende. En waar hij is, daar zal ook zijn dienaar zijn. En dan gaat het dwars door het duister heen naar de zaal van het eeuwige licht. Naar die plaats waarvan de schrift ons zegt. En al daar zal geen nacht meer zijn. Hoop dan op God, op hem alleen. Laat de last van het natuurlijk leven. Laat de last van het geestelijk leven u niet zozeer te neerdrukken. Alsof er van Gods zijde geen verwachting en geen hoop meer zijn zou. Want God is altijd groter dan uw nood. O zeker, ik bagatelliseer het niet. Uw nood kan groot zijn. En wat kan het moeilijk zijn als het leed en het kruis ons drukt. Als de zonde ons aanklaagt en veroordeelt. Als het recht en de toorn van God. Als het waar op onze zielen wordt gebonden. Als de vijand de ziel verschrikt. Heel ons leven wordt dan een schrik van rondom. Niemand kan u begrijpen dan God alleen. En daarom is het zaak om alleen op God te hopen. En die God van David, die mag ik u prediken. In de grootheid van zijn ontfermende liefde. In de grootheid van zijn geopenbaarde genade. In de grootheid van zijn onverbreekbare trouw. Iemand heeft eens gezegd, Gods ontfermende liefde. Ze is dieper dan de zee, hoger dan de hemel, glansrijker dan de maan. Schitterender dan de zon. Al waren al de grasprietjes, stelt u zich eens voor, pennen. En al bestond heel de zee, die grote zee, uit inkt. En al waren al de engelen vaardige schrijvers. Al de engelen. Ze zouden niet kunnen neerschrijven de hoogte en de diepte, de lengte en de breedte van Gods liefde, geopenbaar in de Zoon van zijn liefde, Jezus Christus. Hij heeft zijn genade ons geopenbaard, ja, in het allergrootste geschenk dat hij maar weggeven kon, namelijk in de gave van zijn enige geboren zoon. Hierin is de liefde Gods geopenbaar, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat we zouden leven door hem. Hoe groot is dan het wonder van Gods trouw. Want aan onze kant, daar is telkens maar weer de ontrouw. En weet u wat zo pijnlijk is voor de Heer? Het is telkens ontrouw tegen de liefde van God. En toch blijft hij getrouw. Hosea, hij getuigt tegen een afkerig Israël. Ik zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. O die opwekking, hoopt op God, krijgt haar volle accent. Wanneer we haar lezen, in het licht van de grootheid van Gods liefde. Van zijn genade en van zijn trouw. En al zouden al de duivelen van de hel u influisteren, en dat geschiet. Hebt u ooit wel eens de duivel ontmoet? Nee? Hebt u nooit de duivel ontmoet? Dan is er geen genade aan u verheerend. Dat vindt u een radicale uitspraak? Dat mogen zo zijn. Maar wanneer God in u werkt, dan zal Satan altijd pogen om dat werk Gods te niet te doen. En wanneer al de duivelen van de hel u dan influisteren, gij hebt geen hoop op God, dan toch predik deze opwekking zo krachtig, zo doordringend, dwars door alles heen, hoop dan toch op hem. En deze hoop beschaamt naar Gods eigen woord nooit, want Christus is immers te zijner tijd voor de fariseeën is gestorven, voor de schriftgeleerden onder u, voor de kerkmensen. Zou het? Christus is immers te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Gemeente, en dan kunt u er van op aan. Dan heb ik wel eens meer hoop voor de wereld dan voor de kerk. Dat klinkt misschien vreemd uit mijn mond. Want ik heb soms het idee, neemt u niet kwalijk dat het in me boven komt, maar ik heb soms het idee dat wij zo vaak genoeg hebben aan de woorden, wanneer ze maar orthodox klinken, wanneer ze ons maar bekend in de oren klinken, wanneer we ons erin herkennen, dan zeggen we nou, het ging er vanmiddag toch weer diep doorheen. Gemeente, past u alstublieft op voor een dode orthodoxie. Want het moet wel waarheid worden in uw binnenste. En iemand van de wereld die ik aanspreek, is vaak beter bereikbaar dan iemand die het o zo goed weet vanuit de kerk. Want die heeft op alle zaken een weerwoord. Maar een wereldling, ik spreek uit ervaring, zit er wel eens verslagen bij. En daar zie ik de tranen nog wel eens over de wangen lopen. Mogen het u ook maar geschieden. Hier is dan de weg van het lijden. Jawel, dat blijft. Ook voor de kerken Gods. Ook voor de wereld. Ook voor u. Mag u zeggen, straks het eeuwige verblijden. Hier de weg van het druk. Straks het eeuwige geluk. Johannes heeft er op Patmos iets van mogen zien. Hij zag die grote scharen van de verlosten staande voor de troon en voor het lam. Deze die bekleed zijn. Met de lange witte klederen. Wie zijn ze? En van waar zijn ze gekomen? En hij zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Hoort u het? Uit de grote verdrukking. En ze hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. En daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. En ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun tot een leidsman zijn, tot levende fonteinen der wateren. En dan dat ontroerende einde. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Vallen hier dan nog onze tranen? Dit woord roept ons op om dwars door onze tranen heen te zien op Hem, op Jezus Christus, de hoop der heerlijkheid Gods. En deed de psalmdichter zingen, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij, die daags zijn gunst gebied, zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied, gaan we er eerst van zingen. 42, het vijfde vers. Gemeente, is er in de derde plaats ook sprake van een heerlijke geloofsblijdenis. We lezen die aan het slot van onze tekst. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Strak gespannen snaren van de zielenharp. Hier blijken ze ten volle de wind van de geest te hebben opgevangen. Was het eerst alles donkerheid, was het eerst alles kracht. Hier is de jubel van het geloofsbeleid. Ondanks alles en dan, terugziende naar het verleden, o David, kijk eens terug. Krijgt deze geloofsbelijdenis zelfs de kracht van de geloofstoe-eigening. Want hij is mijn God, ook in dagen van druk. Mijn God, ook in dagen van smart. Mijn God, ook in dagen van moedeloosheid. Van hopeloosheid en troosteloosheid. Mijn God, want in zes benauwdheden heeft hij mij gered. En in de zevende zal hij mij niet doen omkomen. O, iemand heeft eens gezegd, toen David zo moest klagen. Toen heeft de Heer als het ware
de hand op de schouder van David gelegd en gezegd tegen David: David, kijk nu eens om. David, kijk nu eens terug. Hoe menigmaal heb ik u mijn gunst betoond. Zie eens terug, David. U hebt godvrezende ouders gehad, die u vanaf de baarmoeder geworpen hebben op Christus. David, David, denk aan het snarenspel uit je jeugdjaren. David, heb ik je dan niet gered uit de muil van de leeuw? David, heb ik je dan niet gered uit de klauwen van de beer? David, wie ging er aan je zijde in de strijd tegen Goliath? David, David, wat heb ik je nagewandeld? Van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik. David, waarom hoop je dan niet op God? O, en dan wordt het als het ware uit de ziel geperst, want ik zal hem nog loven. En gelukkig die mens die dit David na mag spreken. Gaat u ook soms gedrukt onder zo'n neergebogen en neergedrukte ziel, zo onrustig in uw lot? U vraagt: zou de Allerhoogste wel weten van mijn lot? U weg aan alle kanten toegemuurd, en over al uw paden schijnt de Heer duisternis te hebben gesteld. Maar nu, nu laat de Heer de wind van zijn geest gaan waaien, en die spreekt: wat buigt u toch neder om een ziel? Maar hoop dan op God, want God is altijd groter dan uw nood, dan uw smart, dan uw moedeloosheid en uw verlorenheid. En dan, ja, dan raakt de Heer als het ware ook u even aan. Dan legt de Heer als het ware ook u even de handen op de schouders. En hij zegt ook tegen u vanmiddag: kijk nu eens terug. Misschien hebt u wel godzalige ouders gehad. Hoeveel malen hebben ze niet voor u gebeden? En was ik niet aan uw zijde in die uur toen u dacht om te komen naar dat ongeval? Was ik niet bij u tijdens dat examen? Was ik niet bij u toen je dacht te zullen sterven vanwege een ernstige ziekte? Kijk dan eens terug. Kijk nu eens terug. En wat een bemoediging en wat een vertroosting kan dat geven voor uw ziel. En zou dan ook niet de geloofsbelijdenis in uw hart moeten geboren worden? Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En ook mijn God, hoe donker uw levensweg ook mogen zijn, het licht van zijn menigvuldige verlossing verwijst naar hem. Naar hem die in het donker van Golgotha uitriep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Want al de golven van Gods toorn, al die baren, ze zijn in volle hevigheid over hem heen gegaan. Maar nu staat in hem de zekere en de vaste garantie vast dat het laatste woord niet is aan het lijden, maar aan het eeuwige verblijden, aan de eeuwige heerlijkheid die geen oor heeft gehoord, die geen oog heeft gezien en in het hart van geen mens is opgeklommen. En dat om Godriën straks eeuwig te loven en te prijzen. Gemeente, maar Er is ook een andere kant. Boek van Bunyan. Het bekende boek de Christenreis. Daar zie ik een man genaamd Onkunde. Die zie ik reizen naar de hemel op een veel gemakkelijker manier dan Christen. En ook Onkunde, hij komt tot aan de doodsjordaan. En daar is de veerman, ijdele hoop. En hij zet Onkunde op een o zo simpele wijze aan de overzijde van die doodsjordaan. En Onkunde loopt onbevangen op de hemelpoort af. En hij klopt als een eisend mens. Laat mij binnen, doe mij open. En toen, zegt Bunyan, tot afgrijzen. Toen zag ik dat er ook nog een weg was. Van de hemelpoort naar de hel. Zo ver kan het met u. Kan het met mij komen? O, doorzoekt u zelf dan nou, ja zeer nou, of het werk Gods in uw harten wel waarheid is, en of hij wel in u is begonnen. En zo dat niet het geval is, zoudt ge dan vanmiddag nog niet de knieën buigen? Zoudt ge u dan niet voor hem verootmoedig, zoudt ge hem dan niet smeken, als die tornaar, Heer, wees mij de zondaar genaar, want nog is uw arm niet verkort. Ze heeft toch immers groot vermogen, en wat zou uw naam erdoor worden verheerd? Wanneer u ook mij zou trekken uit deze ijdele wereld tot de kennis en de vrezen van die enige naam gegeven onder de hemel, door welke ook ik moet zalig worden. Gemeente, het woord is onder u uitgegaan tweemaal deze dag. Mag ik u heel persoonlijk vragen, wat heeft het u gedaan? Misschien was u onder de indruk van de woorden, het kan. En dat is op zich niet slecht, maar het moet verder. U moet er verder mee komen. Het moet in uw hart komen. En dat kan ik niet doen. Ik kan het alleen maar tot aan uw oor brengen. O, de Heere mocht zelf doorwerken. Hij mocht uw hart verbreken, opdat er ook in scherpenissen nog gehoord mocht worden. De Heere heeft grote wonderen onder ons gedaan. En hij heeft me getrokken. Uit de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht. Zult u werkzaam zijn. Zult u werkzaam zijn op de akker van zijn woord. Want daar wil hij zich laten vinden. En o gemeente. We hebben toch zo'n ruimdenkend God. En zo'n ruimdenkende zaligmaker van doen. Hij wil u laten zalig. U hoeft er niets aan te doen. En daar zijn we nu juist de grootste vijand van. Daarom is het zo moeilijk. Gemeente. Mocht komen tot de overgaan. Opdat deze zondag niet eenmaal in de dag der dagen tegen u zou getuigen. Want dan heb ik ook op deze zondag mijn handen vrij te maken van uw vloed. De Heere zegene zijn woord en heilige het aan onze harten. Zijn naam tot eer en onze zielen tot zaligheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, wat zijt ge onuitsprekelijk goed. Onuitsprekelijk goed voor zondaren. Voor doelmissers. Voor mensen die het al hebben bedorven. Die geen
stofje kunnen aandragen tot hun eigen zaligheid. Maar nu zijt gij gekomen om juist die zulke met uzelf te verzoenen. Ach Heer, zoudt u het ook ons nog willen doen? Ons alle persoonlijk, zoudt u nog tot onze zielen willen spreken? Zoudt u uw woord nog willen toepassen? Zoudt u het zondige willen wegnemen? En zoudt u uw naam nog rijk in ons midden willen verheerlijken? Ach, ga met ons, ook in het verdere van deze zondag. Geef dat we die in gepastheid mogen doorbrengen. In het overdenken en in het betrachten en het nabespreken van uw woord. Breng ons waar we verwacht worden. Begeleid ons over de zozeer gevaarvolle wegen. En laat de avond van deze dag mogen juichen tot roem en eer van uw genade in Christus. Uit genade. Amen. Dan gaan we nu nog zingen. Psalm 43, het vierde vers. Dan, gemeente, dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren die, na kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Het vierde van 43. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij schenke u zijn vrede. Amen.